Stel je even het volgende scenario voor.
Oké, ik luister.
Het is een of andere willekeurige dinsdagochtend in november. Je staat te wachten op een overvolle en natuurlijk vertraagde trein in de stromende regen.
Ja, herkenbaar, helaas.
Precies, en terwijl je daar staat, check je even snel je bank-app. De huur of je hypotheek voor een relatief krappe woning ergens in de stad is net afgeschreven.
Oef, ja, dat doet altijd even pijn.
En de energierekening is weer gestegen. De boodschappen lijken letterlijk elke week duurder te worden. Je werkt echt 40, misschien wel 50 uur per week. Maar financieel gezien ben je eigenlijk gewoon aan het overleven.
Je bent eigenlijk aan het water trappen. Traas.
Nou, welkom bij deze diepgaande analyse. Want vandaag ontleden we een fascinerende stapel bronnen en interne documenten van een organisatie genaamd Eensolanka.
Ja, en die documenten, dat is echt een soort meesterplan.
Absoluut. Het leest als een compleet draaiboek om die hele westerse ratraas gewoon keihard te omzeilen. Door middel van een strategische verhuizing naar Sri Lanka. En voor de duidelijkheid, we gaan dit uiterst kritisch bekijken.
We hebben het hier niet over een lange vakantie of een sabbatical, toch?
Nee, zeker niet. We onderzoeken een claim over een fundamentele herinrichting van je hele bestaan. Een strategische zet.
En om de psychologie achter dat plan te snappen, moeten we eigenlijk even terug in de tijd. In de bronnen wordt namelijk heel vaak verwezen naar 1956.
Oké, 1956. Wat gebeurde er toen?
Dat is het jaar dat Sir Arthur C. Clarke naar Sri Lanka reisde. Je kent hem misschien wel, de briljante wetenschapper en de schrijver van 2001, A Space Odyssey.
Oh, wauw. Ja, natuurlijk.
Hij ging daarheen voor een relatief korte trip. Beetje de kustlijn verkennen, wat schrijven. Maar hij bleef er uiteindelijk een halve eeuw, tot aan zijn dood.
Dat vind ik echt een fascinerend detail. Want kijk, iemand met zijn geld en status kon letterlijk overal wonen. New York, Londen, Parijs. Waarom dan 50 jaar op dat specifieke eiland?
Dat zit hem dus in hoe hij zichzelf daar zag. In zijn teksten, en dat is echt het filosofische fundament van dit hele Eensolanka-document, weigerde hij stelselmatig de term expat te gebruiken.
Oh, hij noemde zichzelf geen expat.
Nee, hij noemde zichzelf een resident gast.
Een resident gast, dat klinkt een beetje als een woordspelletje, niet?
Nou, het is echt een compleet ander paradigma. Kijk, een toerist of een expert is eigenlijk altijd op doorreis. Ze leven een eigen afgeschermde bubbel, verdienen westers geld en gebruiken het land als een soort decor.
Ja, ze consumeren eigenlijk gewoon de omgeving.
Precies. Maar een resident gast, die hoort erbij. Die integreert en creëert een soort symbiose met de plek. Clarke vond daar een levensritme dat, ja, de menselijke geest eert, noemen ze dat in het document.
Dus door al die dagelijkse frictie weg te nemen, had hij ruimte in zijn hoofd voor zijn grote ideeën.
Exact. Dat was zijn geheim.
Kijk, ik snap de romantiek ervan helemaal. Mentale rust onder de palmbomen, wie wil dat nou niet? Maar onze missie vandaag is om te kijken of dit ook financieel en praktisch haalbaar is.
Ja, de harde realiteit.
Precies, want we leven nu in 2026. Romantiek betaalt je boodschappen niet en immigratiediensten geven niet om posie. Hoe maak je zoiets legaal en haalbaar?
Nou, daar is dus onlangs iets gigantisch veranderd. Jarenlang was wonen in Sri Lanka inderdaad een bureaucratisch drama. Je had van die visa runs waarbij je elke paar maanden het land uit moest vliegen.
Oh ja, even op en neer naar India om een stempeltje te halen.
Ja, echt waardeloos. Of je moest een of ander schimmig nepbedrijfje oprichten. Maar de overheid heeft dat helemaal hervormd. Met de lancering van het Digital Nomad Visa in 2026.
Ah, het beruchte DNV. Wat houdt dat in de praktijk in?
Het is een officiële, hernieuwbare verblijfsvergunning voor een heel jaar. Geen gestres meer bij de grens.
Oké, klinkt goed. Maar laten we eerlijk zijn, overheden geven zoiets niet weg uit naaste liefde. Wat zijn de harde eisen?
Je moet een aantoonbaar inkomen hebben van minimaal 2000 Amerikaanse dollar per maand. En let op, dit is belangrijk, dat geld moet uit het buitenland komen.
Dus je mag niet in een lokaal koffietentje in Colombo gaan werken.
Nee, je mag absoluut niet concurreren met de lokale bevolking op de arbeidsmarkt. Het is puur voor afstandswerkers, freelancers of gepensioneerden.
Oké, 2000 dollar. Maar wacht even. Wat als je een partner of kinderen hebt? Moet je dan 4000 of 6000 dollar per maand verdienen?
Dat is dus het mooie. En waarin ze echt afwijken van andere landen. Die grens van 2000 dollar dekt jou plus maximaal 2 gezinsleden.
Wauw, oké. Dat verandert de zaak. En mag je met dat visum ook gewoon een huis huren en zo?
Ja hoor, Je mag een bankrekening openen, langdurige huurcontracten afsluiten. Je bent geen vage toerist meer, je bent legaal inwoner.
Laten we die $2000 er dan eens bij pakken. Dat is omgerekend zo'n €1850. Als je dat in Amsterdam of Londen hebt, dan overleef je amper.
Dan heb je letterlijk een schoenendoos.
Ja, je betaalt je huur, je gas en licht, je haalt wat boodschappen en je bent gewoon blut. Je houdt €0 over voor leuke dingen. Maar de documenten hebben het over een gigantische koopkracht-upgrade in Sri Lanka. Hoe ziet dat eruit?
Ja, dat is dus die geografische arbitrage. Je valuta is daar simpelweg veel meer waard. Voor $800 tot $1200 per maand huur je geen studio, maar een dikke luxe villa.
Wacht, een villa voor $800?
Ja, een vrijstaande villa met privé zwembad. Of een gigantisch appartement met uitzicht op zee.
Bizar. Maar hoe zit het dan met de rest? Internet, boodschappen, dat soort dingen?
Stabiel glasvezel internet is ongeveer $30. En een uitgebreid drieganger diner in een heel goed restaurant, $15.
Oké, dat is lekker. Maar de echte luxe zit hem toch vaak in tijd.
Precies, en dat is de werkelijke verschuiving. Binnen dat budget van $2000 kun je structureel een privéchauffeur of een huishoudster inhuren.
Echt waar? Een huishoudster past binnen dat budget?
Ja, iemand die parttime voor je kookt en schoonmaakt. En dan betaal je gewoon een heel goed, eerlijk lokaal loon. Je koopt eigenlijk je eigen tijd en vrijheid terug.
Oké, rationeel gezien is dit een no-brainer. De wiskunde klopt. Maar, en hier wil ik even de advocaat van de duivel spelen.
Ga je gang.
Emigreren is in de theorie fantastisch. Maar we weten allebei dat veel expats na een jaar gillend en gedesillusioneerd terugkomen.
Ja, omdat de praktijk vaak één grote chaos is.
Exact. Je spullen verplaatsen naar Azië is een nachtmerrie. Normaal krijg je van zo'n bureau een pdfje met wat linkjes en dan sta je daar in de hitte ruzie te maken met een loesje uisjesmelker. Hoe voorkomt Enzo Landka dit drama?
Nou, in het document hebben ze daar een heel concept voor uitgewerkt. Ze noemen het triple transition model.
De drievoudige overgang. Klinkt chic. Wat betekent het?
Ze stellen dat verhuizen uit drie losse onderdelen bestaat. De fysieke, de operationele en de emotionele overgang. En als je één van die drie verknoot, mislukt je hele emigratie.
Dat klinkt logisch. Laten we ze één voor één afpellen. Hoe lossen ze de fysieke overgang op? Want je wil gewoon niet opgelicht worden als westerling.
Ze schakelen de lokale tussenpersoon uit. Je krijgt toegang tot hun eigen vooraf geverifieerde portfolio van woningen.
Dus geen vage foto's op internet die in het echt niet kloppen?
Nee, het team inspecteert alles fysiek. Of je nu een surfvilla in Galle zoekt of een bungalow in de bergen. Ze checken of het dak lekvrij is, of er goede waterdruk is en of die internetkabel echt werkt.
Ze nemen dat risico dus gewoon weg. Oké, vinkje. En de tweede pilaar, de operationele overgang. Want dat visum regelen is vast een hoop papierwerk.
En Sri Lanka werkt als een soort schild tussen jou en de overheid. Ze fungeren als liaison met het ministerie in Sri Lanka.
Dus je hoeft zelf niet urenlang in een of ander warm kantoortje te wachten?
Absoluut niet. Zij dienen al jouw documenten in en daarnaast krijg je toegang tot hun service-app. Dat is een gescreend netwerk van betrouwbare loodgieters, chauffeurs en vertalers.
Oh, dat scheelt zoveel hoofdpijn. Geen gokwerk met slechte reviews online. Maar dan die derde pilaar, de emotionele overgang. Dat lijkt me de lastigste.
Ja, eenzaamheid is de nummer één reden dat mensen teruggaan.
Precies, want een villa met een zwembad is leuk, maar als je niemand hebt om mee te praten, wordt het heel snel een hele mooie gevangenis. Hoe lossen zij eenzaamheid in hemelsnaam op?
Hier wordt het document echt heel innovatief. Ze introduceren het sociaal en relatieportaal. En let op, dit is geen gewone dating-app of zo.
Gelukkig, want het levert meestal alleen maar oppervlakkige onzin op.
Ja, precies. Ze gebruiken het Mutual Interest Protocol. Dat is ontworpen voor echte, diepgaande integratie met zowel andere resident gasten als lokale mensen.
Maar hoe dwing je zoiets af dan? Want je kunt vriendschap toch niet in een protocol gieten?
Het is een dubbel blind systeem. Er zit een menselijke beheerder, een poortwachter, tussen. Je kunt niet zomaar swipen of iedereen spammen met berichtjes.
Oké, dus hoe kom je dan in contact?
Je toont interesse in iemands profiel op basis van gedeelde waarden. De beheerder checkt dat en polst dan onzichtbaar de andere partij. Pas als er echt wederzijdse interesse is, krijg je elkaars contactgegevens.
Ah, Dat is slim. Dus je voorkomt die keiharde afwijzing in je gezicht. Maar het is ook super veilig omdat iedereen vooraf gescreend is. Geen oplichters.
Exact. Het creëert psychologische veiligheid en daardoor is de kans op echte connecties veel groter.
Oké. Over fysieke realiteit gesproken. Er is nog iets in dat document dat ik bizar vond. Stel, ik heb via hen die prachtige villa gevonden. Maar die staat wel leeg.
Ja, klopt.
En als ik mijn eigen meubels in een zeecontainer moet proppen, ben ik tienduizenden euro's lichter en ben ik ze maandenlang kwijt.
Dat moet je dus ook absoluut niet doen. De blauwdruk heeft het over de Asset Light Lifestyle.
De wat?
Asset Light. Waarom zou je in vredesnaam $15.000 vastzetten in zware meubels? Ze hebben een meubelhuurmodel ontwikkeld speciaal voor dit visum.
Ja, dit vond ik dus een geweldige parallel. We streamen allemaal Spotify, we leasen onze auto's, we huren een swapfiets. Waarom zouden we geen meubels leasen als we naar de andere kant van de wereld verhuizen?
Precies. Je kunt kiezen uit verschillende pakketten. Het begint bij Essential voor ongeveer $40 per maand. Dan heb je een prima, strakke inrichting.
En als ik nou echt die tropische vibe wil?
Dan ga je voor het Luxury Tropical Elegance pakket. Dat is zo'n $350 per maand. Dan krijg je massief lokaal mahoniehout en prachtig teekhout.
Klinkt fantastisch. Maar huur is uiteindelijk altijd weggegooid geld, toch? Daar ben ik normaal niet zo'n fan van.
Daar hebben ze iets heel slims op bedacht. Een borgmodel van 18 maanden. De borg die je betaalt is exact de groothandelsprijs van die meubels. Zonder woekerwinsten.
Oh, wacht. En als ik dan na een jaar besluit dat ik voorlopig blijf?
Dan gaat het automatisch over in een rent-to-own systeem. Je huur wordt van de inkoopwaarde afgetrokken en uiteindelijk ben jij gewoon de eigenaar van die meubels.
Dat is echt bizar goed doordacht. En het meest theatrale detail vond ik de oplevering. Ze zeiden in de bronnen dat ze de sleutels 48 uur voordat je landt al ophalen.
Ja, het team richt dan letterlijk alles in.
Als jij dan aankomt, staan de lichten al aan, de bedden zijn opgemaakt, het servies staat in de kast. Ze regisseren gewoon een instapklare illusie voor je.
En dat moment van aankomst, dat is cruciaal. In de emigratiewereld staat dat bekend als het absolute breekpunt.
Ja, logisch. Want theorie is mooi, maar in de praktijk zit je 12 uur in een vliegtuig. Je landt om 3 uur 's nachts op het vliegveld in Colombo. Het is bloedheet. De luchtvochtigheid is 90%. Overal lawaai.
Je bent compleet gedesoriënteerd.
Ja, dit is het moment waarop je in paniek raakt en denkt, wat heb ik gedaan?
En daarom hebben ze het executive welkom. Dat is ontworpen om die stress in één klap te elimineren.
Oké. Ik moet eerlijk zijn, hier werd ik wel een beetje sceptisch. Er staat in dat document dat de CEO zelf, samen met de secretaresse, jou op staat te wachten in de aankomsthal.
Ja, met een naambordje.
Ik dacht echt, kom op. Dit is een marketingpraatje. In het tijdperk van anonieme Uberchauffeurs gaat de CEO jou toch niet 's nachts ophalen? Dat is niet op te schalen.
Dat is ook zo, het is niet op te schalen. Maar dat is juist een hele model. Het is een high-touch, low-volume operatie. Ze nemen bewust maar een heel klein aantal cliënten per kwartaal aan.
Oh, dus ze houden het extreem exclusief om die kwaliteit te garanderen?
Precies. Ze weten dat dat eerste moment vertrouwen moet wekken. Vanaf het vliegveld start een zero-stress protocol. Je krijgt direct wat contant geld, een lokale simkaart met internet en je wordt in een auto met airco gezet.
En dan brengen ze je dus niet midden in de nacht naar je nieuwe donkere huis. Dat vond ik ook al zo'n slimme keuze.
Nee, dat is fysiologisch gezien ook dom. Ze brengen je naar een transition hub, een heel comfortabel tijdelijk verblijf. Ze vertellen je even kort waar je veilig water kunt drinken en dan laten ze je gewoon slapen.
Zodat je biologische klok even kan resetten en daarna pas naar het echte huis.
Ja, de last mile overdracht noemen we dat. Dan brengen ze je bagage naar je nieuwe villa, stellen je voor aan de buren en leggen uit hoe de airco werkt.
Echt een zachte landing dus. En alles beheer je dan via dat gastdashboard. Want ik las ook nog iets over betalingen. Dat is in het buitenland vaak een drama met wisselkoersen en zo.
Klopt. Bankzaken zijn vaak echt een black box. Maar ze hebben Stripe geïntegreerd in dat dashboard.
Oh, dat is gewoon westerse software, super betrouwbaar.
Precies. Je koppelt je eigen rekening aan een digitale wallet. En daarmee betaal je je huur, je extra meubels of je schoonmaker. Volledig transparant, zonder verborgen kosten.
Het combineert gewoon de veiligheid van thuis met de flexibiliteit van daar. Goed, laten we de boel eens samenvatten. We begonnen de aflevering, of nou ja, deze verkenning, met de vraag of er een ontsnappingsroute is uit de westerse rat race.
En de conclusie is eigenlijk best wel helder.
Ja, want deze documenten laten niet gewoon een reisgids zien. Het is een gestructureerde aanval op hoe duur en inefficiënt ons leven hier is. Ze gebruiken dat DNV-visum van 2026 en die enorme koopkracht om een leven op te bouwen waar je aan het eind van de maand niet blut bent.
Je krijgt er echt een koninklijke standaard voor terug.
Absoluut. En door al die fysieke en operationele obstakels te tackelen met hun ecosysteem, halen ze de grootste risico's er gewoon uit.
Het is echt de transformatie van de kwetsbare expat naar de geïntegreerde resident gast. Met Enzolanka als het fundament.
Precies. En dat brengt me bij een laatste, misschien wat provocerende gedachte voor jou als luisteraar. We zijn altijd zo bang voor risico. We zien het verhuizen naar de andere kant van de wereld als een gigantische en gevaarlijke sprong.
We kijken altijd naar wat we kunnen verliezen.
Exact. Maar als je de wiskunde in dit document echt begrijpt, die bizarre koopkracht voor $2000, die warme deken van het executive welkom en een gemeenschap via dat Mutual Interest Protocol, is het werkelijke risico dan misschien niet veel groter dat je simpelweg blijft zitten waar je nu bent?
Dat is wel een hele confronterende vraag.
Toch? Dat je jaar na jaar de hoofdprijs blijft betalen om in de regen op een trein te wachten. Alleen maar om te overleven. Terwijl je ook wakker had kunnen worden in Sri Lanka om daar als een ware resident gast te leven. Iets om even rustig over na te denken. Bedankt voor het luisteren.